Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Half april hebben we een prachtige kans om het evangelie naar Pakistan te brengen. Met een opkomst van 100.000 mensen. En via de digitale media miljoenen mensen meer. Elke euro staat voor één persoon die we met de boodschap van Jezus bereiken. Doe jij mee met deze call to action? Ga naar goandtell.nl/Pakistan voor jouw bijdrage. Dat je er bent. Er is veel psychische en lichamelijke nood. Maar weet je wat zo mooi is? Nood trekt Jezus aan. Luister naar David de Vos en Wilkin van den Kamp als in gesprek zijn over het topic bevrijding.
Geweldig dat je er weer bij bent, dat je kijkt en dat je luistert. En ik zit hier samen met mijn goede vriend Wilkin van den Kamp. En het is zo genot om met je op te trekken vandaag, want het is gewoon echt een beetje jammer. Die camera draait niet non-stop. En natuurlijk zeggen we ook wel eens dingen waarvan we zeggen, nou, dat moet niet allemaal op beeld of op geluid. Maar ik wil tegen iedereen zeggen die nu kijkt, dat je echt bevoorrecht bent om in dit gesprek aanwezig te zijn en mee te luisteren. Want er wordt echt goud gedeeld. Ik geniet daarvan. En dank je wel dat je ons een
memorabele dag, denk ik, als we hier terugkijken. Maar misschien ook wat er achter de schermen gebeurt.
Misschien nog wel betekenisvolle achteraf.
Maar dat hoor je dan later.
Ja. Ja. Hoe bijzonder is het dat je niet weet waar je ja op zegt totdat je erin zit en dan ineens voelt, oh, dat was waarom. Ja. Dat is een beetje zoals God ook werkt.
Ja.
Hey, als ik zeg dat het thema bevrijding in jouw leven natuurlijk heel erg prominent aanwezig is.
Ja.
En als dat het thema is waar God jou mee gelanceerd heeft.
Ja,
wie had ooit kunnen denken dat dat zo'n groot effect zou hebben in ons land en zelfs ook de wereld.
Ja.
Heb je dat zelf zien aankomen?
Nee.
Is bevrijding jouw business case geweest?
Nou, je zegt heel goed, die springplank wel.
Ja.
Kijk, toen wij voor het eerst met het werk en de persoon van de Heilige Geest in aanraking kwamen in de jaren 90. En dat was echt wel een enorme verandering. Ja, toen gebeurde dat dus gewoon. Mm. En bevrijdingen vonden plaats zonder dat je dat zocht. En dan ga je verdiepen, ga je zoeken, ga je alles lezen. Zo ben ik dan wel wat er op dat gebied is. Dus ik heb een boekenkast met een paar meter bevrijdingstopics in allerlei talen. Maar toen ontdekten we van er is onderwijs nodig. En zo begon dat dan, zeg maar. Maar conferenties bijvoorbeeld, wat we nog steeds doen, bevrijdingsconferenties houden, een aantal keren per jaar met vrij zijn, dat deden we niet. Wel seminars. Ik ben van nature ook van professie ook een leraar.
Die overigens, als ik jou een beetje heb leren kennen, de mooiste conferenties zijn voor jou die er zijn.
Nou ja, je hebt het meegemaakt.
Ja, want je zegt, je moet het een keer zien.
Ja, er gebeurt. Er is een journalist vroeg me, is het niet onverantwoord wat je doet? En toen zei ik, ja. Tenzij God erbij is. Ja. Onze bevrijdingsconferenties zijn in Nederland niet groter dan 500-600 maximaal. Ik kijk even naar Frans, die
de inhoud kent.
Die dat weet. Ja. Maar 600 maximaal, om het toch te kunnen overzien. Ook met een gebedsteam. En daar is zoveel nood, psychische nood, geestelijke nood, lichamelijke nood. Dat is onvoorstelbaar. Maar als ik iets, en jij snapt wat ik bedoel, ik denk dat iedereen het wel snapt. Ik heb ontdekt, nood trekt Jezus aan.
Mm.
En ik vind het zo mooi, jullie hebben niet ons nodig. Maar weet je, wij hebben jullie nodig, zodat Jezus kan werken. En wij voor een dubbeltje op de eerste rang mogen zitten om te zien wat God doet.
Ja.
En daar gebeurt zo ontzettend veel, dat is met geen pen te beschrijven. Maar ja, zo is het niet begonnen.
Vertel, want nu maak je me nieuwsgierig.
Nou ja, vroeger al. Nou, vertel eens hoe dat begon. Nou, ik begon dus. Ik denk, er moet een handboek komen. Nou, daar heb ik 12 jaar aan gewerkt, dat handboek.
Dus die hele dikke pil, waar laatst dat kleine jongetje mee rondliep in dat schuifkarretje.
Ja,
toch?
Die foto
op Instagram
van
zag ik dat.
Ja, de foto ging voorbij studie.
Waar je dan al die jaren voor had gewerkt.
Ja, ja.
Spreek je eronder.
Maar goed, in 99, 2000 begonnen we seminars te geven, kwamen 40 mensen. Ik was helemaal onder indruk. 40 mensen.
Mensen vergeten dat soms, hè?
Ja.
Als ze daar naar kijken en de conferenties. Ja. Sommigen zeggen, heeft het voor elkaar. Maar jij kent de.
Ja, maar dat was eigenlijk onderwijs. Omdat ik wist dat er moet goed onderwijs komen. Daar geloof ik nog steeds in. Woord en geest, kracht, horen samen te gaan. En ik was toen aan het bidden op een. Dat komt er wel eens, dat je zo in gebed bent. En toen sprak God tot me: als Pietje belt, dan mag je meegaan. Want ik stelde God de vraag: God, wanneer mag ik nou internationaal? Want ik wist heel lang al dat God me roept om ook buiten Nederland tot zegen te zijn. Dat heb ik nooit gezocht, maar ik wist dat dat Gods plan was.
Stelde je dan God een voorwaarde?
Nou, ik vroeg hem van: God, wanneer mag het nou?
Of is dat zo'n kleedje uitleggen? Dat was dat
nou,
Gideon.
Ik ben nu bijna 60, zeg maar. Dit jaar word ik 60, dus ik was toen 40. En ik had zoiets van: Heer, ik weet het al jaren. Maar wanneer gaat het nou gebeuren? Ik gewoon even zo.
Niet een dat beetje ongeduldig.
Ja, ook wel. Maar ook wel zoiets van: ja, komt het dan überhaupt nog?
Ja.
Al die jaren daarvoor waren mijn opleidingsschool. En die was heel hard nodig. En er zouden nog heel veel opleidingsjaren komen. Om uiteindelijk ook, de opdracht die God je geeft ook te kunnen volvoeren.
Ja.
Maar goed, ik zei dat: wanneer mag ik dan nu op zendingsreis? Letterlijk zo. En meteen gaf God antwoord. En wel een innerlijke stem. Zelf als Piet je belt, met achternaam erbij, dan moet je meegaan, dan mag je meegaan. En ik kende de man, had hem geloof ik nog nooit persoonlijk gesproken. Ik wist wie hij was. Ik vertelde het Aukje, het was zo'n sterke ervaring. Ik zei: Aukje, ik ga op zendingsreis, zei ik. Als Piet belt, dan ga ik mee. Aukje keek me aan, ja, hallo. Maar goed, ze kent me al langer. Of ze kent hem al langer, dat is veel beter.
Dat is nog fijner.
Twee dagen later worden we gebeld. Piet aan de lijn. Ik ga naar Kazachstan, Kirgizië. En ik heb het op het hart gekregen. Op mijn hart gekregen om jou te vragen.
Bijna evangelische zin,
ja,
hè?
Grote kerk. Het ging om Kirgizië in eerste instantie. Grote kerk. Ik geloof 10.000 mensen. En dan gaan we de leiders trainen. Ik in het vaderhart en jij bevrijding. En bevrijdingspastoraat. Ik durfde hem niet te zeggen van: ik wist dat je bellen zou. Ik was helemaal overdonderd, eerlijk gezegd. Ik heb gezegd: nou weet je, ik zal ervoor bidden.
Dat is wel een heel vroom antwoord.
Dus ik heb een paar dagen later opgebeld. Ik wilde ook niet te snel bellen. Pas in het vliegtuig heb ik hem verteld hoe het werkelijk ging. Nou, in Kazachstan zouden we ook dan vooraf een conferentie doen. Eerst keer dat ik in het Engels zou spreken. En ik was best wel zenuwachtig. Nou, een heel verhaal. En toen heb ik gesproken over de liefde van God. Het love virus. Nou, nu gaat het coronavirus rond. Toen ging er een of andere vogelvirus rond. Ik weet niet hoe dat heette.
We hebben van alles gehad.
Zo'n Chinees ook ding.
SARS.
Zeg maar. SARS was het inderdaad.
Ja.
En ik had het over de love virus. Hè. Dus dat het enorm besmettelijk is. En heb je dat virus? Nou, ik deed de uitnodiging. Mensen renden naar voren. Ik had dat nog nooit meegemaakt. De impact. Een oud vrouwtje werd omver gelopen. Ik zei: ho, ho, rustig. Ja. Toen begon het koor te zingen. En ik hoorde Kazachstan, Kazachstan. En ik vroeg aan mijn tolk: wat zingen ze eigenlijk? Dat is mijn eerste keer spreken in mijn internationale bediening.
Ja.
Dus ik zei: wat zingen ze eigenlijk? Toen zei ze: ze zingen: God houdt van Kazachstan. En daarom houden wij van ons land. En toen sloeg de bliksem in bij mij. Ik viel op de grond, ik heb gehuild. En God zei: Wilkin, draag me nog.
Ja,
Haal jij van Nederland? Helemaal niet. Helemaal niet. Heer, nu is het tijd dat ik naar het buitenland ga, toch? Ik heb het al gezien hier. Ja, sorry hoor, een beetje Jona in de omgekeerde volgorde.
Ja.
En ik zei, ik heb meteen gezegd: God, ik heb gehuild. Terwijl allemaal mensen stonden en de voorgangers aan mijn jas, aan mijn broek trokken. Pastor Wilkin zei dus dan: de mensen. Ik zei: ik kon niks meer.
Ja, dat was even uitgeschakeld.
Ik was voor mijn gevoel een blamage. Toen heb ik gewoon gezegd op het podium, alleen tegen God: God, ik besluit om Nederland lief te hebben.
Mm.
En toen reisden we door naar Kirgizië. En 's morgens de leiders getraind, 400 leiders van die kerk, de grote kerk. En 's avonds hadden we diensten. En de ene laatste dienst vroeg is: wil je morgen voor bevrijding bieden voor de hele kerk? Want, zeiden ze, Derek Prins, dat is een professor uit Engeland die veel in de Sovjet-Unie, waar Kirgizië vroeger ook toe behoorde, veel dit soort conferenties ook deed. En ik had het idee: jij kan natuurlijk niet nee zeggen. Ik moet ja zeggen. Ik ben 's morgens heel vroeg de volgende dag opgestaan. Het was winter, dus er lag sneeuw, het was koud. Ik heb gebeden heel lang, want dan niet in de steek vanavond. Ik was echt, oh, gunst heb ik nog nooit gedaan. Oh, we hadden veel wonderen meegemaakt op het gebied van bevrijding. Maar voor zo'n grote hangar vol met Aziaten. Ja, hallo zeg. Oh, straks gaat het.
Ik ken de spanning.
Jij kent het. Ja. Ik heb 's avonds langer gepreekt dan normaal. Ik was bang om te bidden.
Ja, want je stelt uit. Je denkt, hoe langer ik preek, hoe meer impact straks.
Dat denk je.
Ja, je gaat ook naar dat momentum dat je voelt van... Nou, dit is het beste moment.
Ja, dat maar...
Maar ook daar groei je in, gelukkig.
Nee, daar had ik helemaal geen kaas nog van gegeten, denk ik. Tenminste, niet... Nee, denk ik niet. Nee. En toen wist ik, nou moet het, hè. Dus ik denk, nou, nu haal ik ook alles uit de kast wat ik heb. Ja. En ik heb van alles gebeden en noem maar op. En al die mensen stonden. En toen was ik klaar. En iedereen keek me aan. En nu, ik dacht, oh god.
1 seconde.
Ik heb vanmorgen gezegd, laat me niet in de steek, hè, dat dit niet gebeurt.
1 seconde duurt dan een uur, hè?
Och,
voor je gevoel.
Ja. Een eeuwigheid.
Ja.
Maar toen hoorde ik die hele zachte stem. En die heb ik best wel leren kennen inmiddels. Ga de zaal in, Manny. Ik zei tegen mijn tolk. Blijf hier. Ik wist niet wat er zou gebeuren. Ik zei tegen Piet en een echtpaar dat mee was. We moeten de zaal in. Ik loop echt dat hele hoge podium af. En ik zet 1 stap. Ik zet 2 stap. En bij de 3e stap die ik zet... Ik had niemand aangeraakt. Ik had niks gezegd. Echt, het is onvoorstelbaar. Ik heb het ook nooit meer op die manier meegemaakt. De bliksem sloeg in die hele grote hangar in die zaal. 1 keer, 10 keer, 20, 40, 80, 100, 200, 400. Het was niet meer te overzien. En ik mag je niet aanraken. Oh.
Het mag zo.
Ik hoefde alleen maar te zeggen, ik hoefde bijna niks te zeggen. Nee. Mensen waren vrij. Het is onvoorstelbaar. En iedereen had zoiets van, wat is hier gebeurd? Dat is maar een stukje van dat verhaal. Toen zat ik in het vliegtuig, want je vroeg hoe is het begonnen. Dan zei ik, god, wat was dit allemaal? Wat was dit allemaal? En meteen sprak de Heilige Geest, als je terug bent in Nederland, ga je dit doen. Ga je deze conferenties houden. Dus in Kazachstan vroeg hij, hou je van Nederland?
Mm.
En in Kirgizië zei hij, als je terug bent in Nederland, ga je dit doen. En dat is in... Het was 2003 was dat. Zo zijn we dus die conferenties begonnen te doen. Uiteindelijk is vrijheid Christus een belangrijke pilaar bij vrij zijn. Maar identiteit in Christus, daar hebben we het ook al over gehad...
Ja.
Is een veel belangrijkere pilaar.
Hij heeft later een meer fundamentele plek gekregen.
Omdat we gezien hebben dat je vrijheid ligt in je vrijheid in Christus... ligt verankerd in je identiteit in Christus.
Nou, maar dan is dat misschien ook wel een heel interessante vraag om te stellen. Omdat er natuurlijk heel veel interesse is... in bevrijding.
Mm-hmm.
Ik denk bij mensen ook wel in de problematiek... soms in hun emoties en in hun denken... dat ze denken, hey, als dit geworteld is in gebondenheid... dan heb ik bevrijding nodig. Als ik dan bevrijd ben, dan ben ik er misschien vanaf.
Ja, hij bidt voor me. Ik hoef niks te doen.
En dan
hoef
ben
niet
ik
te veranderen.
Vrij.
En dan ben ik vrij en dan kan ik lekker doorleven.
Oh, maar ik hoor al in de intonatie dat dit is hoe het werkt.
Nee, dat weet jij ook.
Ja, goed. Jij bent de expert.
Nee. Ik ben niet expert. Ik heb wel ervaring natuurlijk.
Ja.
En, weet je, ik vind het wel heel mooi. Want ik blijf een onderwijzer.
Ja.
Ik ben geen theoloog. Iemand heeft me ooit wel theoloog... Ze hebben me wel eens theoloog genoemd. Dat is allemaal heel grappig. Maar daar hebben we het niet over. Want ik ben gewoon een boertje uit de Achterhoek wat dat betreft. Maar ik ben wel een onderwijzer. En dat handboek dat ik schreef, waar ik 12 jaar aan gewerkt heb... God heeft me wel de, denk ik, toch wel de gave... Dus niet talent, maar de gave gegeven... om het onderwijs zo te verwoorden... dat het A, niet extreem is, dat het heel goed gefundeerd is... met een geweldige praktijk, denk ik, vrucht.
Ja.
Waardoor kerkbreed in Nederland bevrijdingspastoraat... of gebedspastoraat, heet het tegenwoordig ook wel, omarmd is.
Ja, dat het is toegankelijk gemaakt.
Nou, als de baas van de PKN, de vorige baas, Arjan Plezier... met wie we een goede relatie kregen, gezegd heeft... elke PKN-kerk moet bevrijdingspastoraat hebben. Ik bedoel... Als je weet dat het in de katholieke kerk gebeurt, baptistengemeentes, noem het maar op.
Ja.
En als ik dat nu in het buitenland vertel, dan zeggen ze... Huh? Is dat een boodschap die de kerk bij elkaar brengt in plaats van verdeeld?
Ja.
Maar dat was de gave van God, dat hij ons de wijsheid gaf het zo te verwoorden.
Ja.
Niet anders dan inderdaad wat je net noemde, van nou, wordt even voor me gebeden, ik ben klaar. En, of iedereen moet, weet ik veel, een bevrijdingsgebed ondergaan in de kerk. Dat soort extreme toestanden.
Ja, want je tipt net al even aan, niet de extreme variant. Wat is in jouw ogen de extreme variant? En is die ook schadelijk?
Het extreme... Oh, nou, wij waren... Mag je niet aanraken. Even lastig, hè. Aanraken is wel een beetje mijn liefdestaal.
Ja, maar ja, we hebben elleboogjes. Dan moeten we het mee doen.
Nee, goed. Ja, we waren toch in Afrika. Mocht ik de campagne voor jou meemaken. En op de FIRE-conferentie hier was spreken. En ik heb jou daar zien bewegen. En ik heb dat weet je, wat hebben we genoten van de tijd samen. Wat heb ik genoten van jou. Om te zien dat God zo'n Nederlandse jongen... toen was je nog een stuk jonger.
Ja.
gebruikt op zo'n indrukwekkende manier. En de manier waarop je dat deed. Ja, dat vond ik indrukwekkend, zeg maar. Maar je vraag was... ik zat even naar de tijd te kijken.
Ja, oh nee, dat geeft niet hoor. Mijn vraag was... je hebt extreme. Hè?
Extreme. Toen zagen we daar bijvoorbeeld waar jij bezig was. En er gebeurde er ook een en ander. Geweldige genezing. Hè? Ik weet ze allemaal nog. Hè? Dat meisje dat aan de kant van de weg lag. Dat weet jij misschien niet meer. Maar ik kan me niet voorstellen dat je niet meer weet. En die door iemand gewoon, een moslimmeisje, verlamd. Littekens op haar armen, van het liggen altijd zo bedelen. Iemand heeft er gewoon op een scooter gepleurd, zo ging het. Hè? En achterop gewoon naar de campagne gebracht. Ja. En ze loopt zo het podium op, want God had haar gezien en aangeraakt. Ja. De blinden die daar genezen werden. Nou joh, wat hebben we wat een campagne. Ja. Maar toen zag ik wel tegelijkertijd, zag ik dat gebeuren. Dat er iemand begon demonisch te manifesteren. Ja. En een van jouw teamleden, jij was aan het werk, zei van Wilkin, wil je komen? Dat ga ik niet doen. Het was ook iemand die met ons team wel samenwerkte. Ik zei, dat kunnen jullie ook. Hmm. Maar ik zag hoe 6 man op een vrouw stonden met zoveel verbaal geweld.
Ja. Ja.
Ook zelfs, vind ik, fysiek geweld.
Ja. Ja.
Het is, ik heb ontdekt, Gods liefde overwint de duisternis.
Ja, dat is soms
een heel ander verhaal.
Dat is soms bijna mensonterend, hè?
Ik spreek daar geen oordeel over uit. Maar wel van, jongens, zo moet het niet. Dat heb ik veel internationaal, maar ook wel in Nederland zien gebeuren. Dat is het niet. En toen heb ik het boekje geschreven, De 4 vormen van gebondenheid. En dat is een heel eenvoudig verhaal. Kan een christen gebonden zijn? Zo heet het boekje. En de eerste vorm van gebondenheid is, je moet opnieuw geboren worden.
Hmm.
Want je was een slaaf van de zonde, een vijand van God, zegt de Bijbel, om een kind van God te worden. Dus je bent geboren als een slaaf. En een slaaf is niet vrij. Jezus zegt in Johannes, jullie zijn alle slaven van de zon. Dus dat is het eerste, de wedergeboorte. Ja?
Ja.
Van een gebonden slaaf aan de zon naar vrij worden. Tweede is dat Jezus zegt, de waarheid maakt vrij. Als de waarheid je vrij maakt, houdt de leugen je gebonden.
Mm.
Dus als je een kind van God bent geworden, dan gaat de Heilige Geest met jou aan de slag. En hij is de geest van de waarheid. En die laat je zien de leugens of leugenpatronen in je leven. Of de verwondheden. Die gaat hij laten zien.
Ja.
Ja, dus de waarheid maakt vrij. Dus een vernieuwing van denken.
Ja.
Geestelijke strijd is niet van allerlei dingen roepen en verbaal of fysiek geweld. Geestelijke strijd is de strijd tussen de geest van de waarheid en de vader van de leugen.
Die heel vaak hier plaatsvindt, op dit paneel.
En dat is dus de tweede vorm van gebondenheid. En dan de derde, emotionele gebondenheid. Doordat ik dus niet vergeef de dader die mij pijn heeft gedaan, de schuldenaren uit het Onze Vader. Als ik niet vergeef, blijf ik emotioneel gebonden aan de dader. Je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Mm. Dus dat is mijn laatste boek ook, hè? Dat weet je. Hoe vergevingsschenken je leven kan veranderen. Waarin ik dat onder andere ook beschrijf. Door vergeving te schenken, dat doe ik niet om voor de dader. Dat doe ik voor mezelf. Ja. Om vrij te worden, emotioneel vrij te worden. Dus van, vrij worden van emotionele gebondenheid. En dan punt 4, geestelijke gebondenheid. Of demonische gebondenheid. Dat als je in het occulte of in het seksuele, het leven in zonde, zeg maar, bent. Waar je echt gebonden bent geraakt ook. Geestelijk gebonden, dat is er ook. Maar als je deze 4 stappen zet, dat doen we op onze conferenties. Ja. Stap 1, geef je leven aan Jezus. En als er dan 600 mensen in de zaal zijn, dan komen er zeker 400, maar veel meer, komen er naar voren.
Je hebt het gezien.
Je hebt het gezien. Ja. Stap 2, vernieuwing van denken. Wat zijn de leugens in je leven? Stap 3, ben je emotioneel gebonden? En als je die 3 stappen al gezet hebt, dan is de kans al heel groot. Wat Jacobus zegt in hoofdstuk 4, van onderwerp je aan God en de duivel zal van je vluchten. Dan is dat laatste maar geen issue meer.
Is ook. En zelfs dan dus ook de 4e in de rij. Niet eens is het aandachtspunt aan de voorkant om de duivel er maar uit te trekken.
Nee,
maar mensen ook de duivel is het probleem mee te nemen.
Ja. We hadden het over, de zonde is niet het probleem.
Nee.
Dat heeft God opgelost, maar de duivel is het probleem ook.
Ja, iemand zei eens voor de grap, hij zat op de stoep te huilen van de kerk. En hij zei, die mensen daarbinnen geven mij ook overal de schuld van.
De duivel.
Ja. Nou ja, goed.
Nee, en weet je, om het ook zo te verwoorden, dat heeft ook veel kerken geholpen. Zo van
ja, niet alles is demonie. Achter elke boom zit een demon.
Nee, dat is wel echt een erfenis van, denk ik, vooral een oude Pinksterboodschap.
Ja.
Alles wat niet goed is, ziekte, of alles is demonisch. Dus als je kanker hebt, is het de geest van kanker.
Ja.
En als je migraine hebt, is het de geest van migraine. Dat is ongelooflijk kwalijk.
En het is zo goed bedoeld, maar zo schadelijk.
Het is heel kwalijk omdat het schadelijk is.
We zien Jezus dat ook nooit doen. Ja. We kunnen hierover niet uitgesproken raken.
Nee, maar daarom schrijven we ook boekjes.
Er zijn boeken over beschikbaar.
En andere dingen.
We gaan er in het volgende deel gewoon wat verder over doorpraten, als je dat oké vindt.
Ja.
We gaan voor nu even afscheid nemen. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, abonneer op ons YouTube-kanaal. Download de app en deel dit onderwijs. Omdat we dit niet alleen maar doen omdat we het zelf heel leuk vinden. Wat echt wel zo is. We hebben veel plezier. Maar we doen het echt om jou ook te zegenen. Dankjewel en tot de volgende keer.
Dit was deel 1 waarin David en Wilkin spraken over bevrijding. Volgende week staat deel 2 voor je klaar. Wil je reageren? Dat kan altijd op info@goandtell.nl. Davids nieuwste boek, Genade is voor watjes, is nu verkrijgbaar. Voor iedereen die het lef heeft om genade recht in de ogen te kijken. Nu te koop voor €9,95. Bestel hem snel op goandtell.nl.